Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
En op die eerste dag, dus die woensdag, rond een uur of 12... ja, begon er een soort dikke wolk mijn hoofd binnen te dringen.
Oh, ja. Oh,
koppijn, barstende koppijn aan de voorkant van mijn hoofd. En dat ging 3 dagen lang niet meer weg.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We beginnen met een kopje 's ochtends om echt wakker te worden. Dan 's middags ook nog eentje om te concentreren voor dat belangrijke taakje. En misschien 's avonds ook nog even om de slaap nog even uit te stellen. Koffie, het zwarte goud. Het maakt ons scherp, alert, gevat. En het is ook, eerlijk is eerlijk, heel erg lekker. Maar zoals bij alle middelen die we gebruiken om boven onszelf uit te stijgen, zit er ook een keerzijde aan koffie. Dat ongeruste gevoel als je een paar koppen koffie te veel op hebt. Een beetje hoofdpijn en hartkloppingen misschien. Tijd om die zwarte drank eens tegen het licht te houden. Wat doet koffie precies met ons? Hoe heeft het onszelf en onze maatschappij veranderd? En hoe goed of slecht is het voor onszelf? Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier aan tafel met Hendrik Spiering.
Hallo.
En met Martine Kamsma.
Hoi.
En Martine, jij hebt een groot offer gebracht voordat je hier de studio in kwam lopen. Je hebt een maand lang geen koffie gedronken. En ik heb nu de eer om jouw eerste kopje weer te bereiden ook. Ik heb hier een Chemex met een Chemex filter en Ethiopische koffie of... Moet ik even kijken, je mag kiezen.
Misschien even uitleggen, zo'n Chemex,
ja,
wat dat is.
Wat dat is, want ik heb het nog nooit gezien.
Heb je nog nooit gezien? Nee, het is eigenlijk een soort zandloper glas. Daar kun je een filter precies inzetten. Het heeft een beetje een hipster uitstraling met een leren touwtje eromheen.
Ja, ja, het is wel bijzonder mooi, vind ik.
Ik heb de koffie, het hete water heb ik van thuis meegenomen, dus ik hoop dat het nog warm genoeg is. Maar vertel allereerst, terwijl ik dit ondertussen ga doen, hoe is het gegaan? Wat merkte jij eigenlijk, je neemt dat besluit op een dag.
Ja, hoe kon je zo stom zijn?
Ja, dat heb ik mezelf ook een paar keer afgevraagd.
Want wat merkte je de dag erna bijvoorbeeld?
Nou ja, om te beginnen dacht ik, dit is nou typisch een experiment dat we wel eens zelf thuis kunnen nadoen. Ook al is er en dan maar één. Dus laat ik dat gewoon eens proberen, een maand zonder koffie. Want ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik sinds ik begon met koffie drinken, ik denk dat ik een jaar of 13 was, ooit geen koffie heb gedronken. Dus ja, wat of wie ben ik zonder koffie? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Het is zo'n gewoonte en zo'n onderdeel van mijn leven dat ik eigenlijk niet weet hoe ik me voel zonder koffie.
Ja, maar dus, je vraagt je ook niet af hoe ben ik zonder boterhammen?
Weet je, nee, maar je kunt, er gaan dagen voorbij dat je geen boterhammen eet. En je weet dat je als je onvoldoende water drinkt, dat je op een dag doodgaat. Dus dat zijn. Maar koffie zou je in principe zonder kunnen. En toch doen we dat niet. Dus ik hou erg van koffie.
En je hebt natuurlijk het gevoel dat je er. Tenminste, waarom drink ik nu koffie? Weet je, dan even wakker worden.
Nou ja, dat was het. Want toen ik ermee begon. De dag ervoor, op een dinsdag was dat. Iets meer dan een maand geleden inmiddels.
Hoeveel uur geleden is het?
Ja. Heb ik gewoon nog koffie gedronken. En de volgende ochtend, woensdag, ik werd gewoon min of meer normaal wakker. Wel een beetje, nou ja, grumpy, een beetje sloom. Ik startte wat langzaam op. Ik had ook echt zin in koffie, maar dat gingen we niet doen. Dus ik,
Mocht je wel thee eigenlijk?
Nee, want zit ook cafeïne of theïne. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde. Dus nee, geen thee. Wel kamille thee en dat soort slappe aftreksels. Maar geen koffie, geen thee. En op die eerste dag, dus die woensdag, rond een uur of 12, ja, begon er een soort dikke wolk mijn hoofd binnen te dringen.
Oh, ja. Oh,
koppijn, barstende koppijn aan de voorkant van mijn hoofd. En dat ging 3 dagen lang niet meer weg. Dus behalve dat ik er koppijn van kreeg, begon ik ook natuurlijk een beetje chagrijnig te worden. Ik voelde me ook niet heel erg gefocust, maar dat kan ook door die hoofdpijn zijn gekomen. En ik voelde me eigenlijk gewoon rot, beetje half ziekig bijna. Ik weet niet of ik nu al zal verklappen dat ik 1 keer gesjoemeld heb. Heb ik het al gedaan.
Was de verleiding te groot? Was de last te heftig?
Nou, het was zo. Het was weekend. Ik had een feestje. En ik vond het eigenlijk heel flauw dat ik niet bij dat feestje zou zijn. Omdat ik nog steeds zo'n ongelofelijke koppijn had. Ik had echt geen zin om naar dat feestje te gaan. En toen dacht ik, er is maar 1 manier om erachter te komen of ik nou ziek ben. Of echt aan het afkicken nog steeds ben. En dat is nu een beetje cafeïne nemen. Dus ik heb een colaatje gehaald bij mijn dealer, Albert Heijn.
Het zal er nog één.
Ja. En om 5 uur nam ik dat colaatje. En bijna een beetje voorzichtig, om geen overdosering te krijgen. En om 4:15 dacht ik, nou, dit is heel gek. Dit haal ik me in mijn hoofd. En om 4:20 dacht ik, nu ga ik eens even goed met mijn hoofd schudden. Dus. Maar het was alsof de gordijnen opengingen en de mist optrok. En een soort bladblazer door mijn hoofd ging. En ik was weer helemaal top. En
je was weer helemaal Martine.
Nog, nou, ik was zelfs een beetje high, voelde het.
Leuk zeg.
Ik had ook helemaal zin in het feestje. Ik hoefde ook geen drugs meer, want ik had mijn shot al gehad.
Maar is het zo, want je hebt het natuurlijk gesjoemeld op het moment dat je nog best wel, klinkt het, diep in de ontwenningsverschijnselen
ja.
zat.
Dat was in week 1.
Ja, dat was op dag 3.
Oh, oké. Okay.
Ja. En daarna heb ik geen koffie meer gedronken. Was de ontwenning wel minder erg dan de dagen daarvoor, maar werd het langzaam beter. En hoewel ik nog steeds het gevoel hield, nog een paar weken, inmiddels niet meer, maar nog een paar weken lang het gevoel hield dat ik nog steeds niet helemaal zo fit was als met koffie. Het ruikt nu al lekker trouwens.
Ja, de studio, de chemisch loopt langzaam door. Dus Martine, ik hoop dat het
een beetje te drinken is.
Ik hoop dat ik de podcast nog af kan maken en dat ik niet stuiterend hier naar buiten.
Hou de deur op slot.
Oh, heerlijk.
Ja?
Ja. Het is ook echt goede koffie, hè?
Ja.
Ja, het is heel rijk van smaak.
Ik ben benieuwd wat ik van de farmacokinetiek, zoals dat dan heet, van cafeïne weet. Na 20 minuten, Martine, gaat, als het goed is, pas. Dan is de cafeïneconcentratie in je bloed straks op zijn hoogst. Het kan zijn dat je meteen iets denkt te merken, maar na 20 minuten zou je echt, zeg maar, echt in je cafeïne rush moeten gaan zitten. En dan gaan we gewoon even bij je inchecken hoe het gaat. Wat we deze aflevering gaan doen is onderzoeken hoe koffie over de wereld kon spoelen. Daarvoor moeten we zowel de geschiedenis in om te kijken hoe deze drank oprukte en onze harten en kelen veroverde.
Onze breinen veroverde.
En onze breinen. We moeten ook het brein in om iets meer te weten over wat er dan precies gebeurt. En dan kunnen we ons hopelijk een beetje beter voorstellen waarom koffie zo'n magisch spul is eigenlijk. Hendrik, ik bedoel, koffie komt, bij mijn weten, de koffie die we nu aan het drinken zijn, uit Ethiopië.
Ja.
Maar daar houdt mijn kennis over de ontstaansgeschiedenis van koffie ook wel een beetje op. Hoe ver moeten we terug de geschiedenis?
Nou, helemaal niet zo ver. De geschiedenis van koffie is heel nauw verbonden met de, laten we zeggen, de opkomst van de westerse machten. En het begint dus in de 15e en 16e eeuw in het eerst in Ethiopië, in Jemen. Het is ook bij een hele keurige islamitische secte of beweging is het ook opgekomen. Want volgens de 17e eeuwse kletsverhaaltjes die gelijk al in het Westen dan over koffie werden verteld, zou het ontdekt zijn door een, ja, dat is echt zo'n just so story, door een herder die dan zijn geiten van die koffieplanten ziet eten. En dan denkt hij, worden die geiten heel actief. En dan denk je, oh, dat wil ik ook wel. En dan gaat hij er zelf wat van brouwen. Maar volgens het verhaal geeft hij dat dan aan de plaatselijke moslimgeleerden. En dat klopt wel in de zin dat de eerste expansie, dat je het echt ziet, is in de 15e eeuw in Ethiopië en Jemen, dat het verspreid raakt bij de Soefies. En dat is een soort mystieke secte, is het eigenlijk niet, een beweging die heel veel bidden 's nachts. Eigenlijk ook zit een beetje monniksachtige sfeer in, hoewel het vaak gewone mensen zijn die overdag moeten werken en dan 's avonds nog eens gaan bidden. Het is dus ideaal om wakker te blijven.
En ik zie dat voor me als een beetje mystieke beweging met veel dansen en gebed. Ja. En,
er wordt wel eens gezegd dat de dansende dervishes op koffie liepen, zeg maar. Dat is dan, of dat alleen maar waar
en
is.
En toen werd het ook gedronken en niet meer gekauwd of
Nee, want je ziet dan in het begin is nog, er wordt bij wijze van spreken tegenzet van die bladeren. De koffieboon is eigenlijk de pit, zeg je dat zo, van een bes.
Zeker de pit van de vrucht.
Ja, dus je kan die hele vrucht kan je koken en er van alles van maken. En dat,
je kunt de koffiebes eigenlijk heel goed met een kers vergelijken, zeg maar. Het is een steenvrucht, dus die pit die zit erin. En dat is wat we branden en waar we koffie van maken, zeg maar.
Maar dan zo in die 15e eeuw, tweede helft, dan krijg je echt de basiskoffie. En dat is de Turkse koffie, zoals die nu nog altijd wordt gedronken in het Midden-Oosten.
Gekookte koffie.
Ja, dus heel fijn gemalen. Kokend water erop. En vaak ook allerlei kruiden er nog aan toegevoegd. Kardemom en allerlei andere dingen.
Maar het begint dus wel bij... Die plant wordt dus gebruikt in Ethiopië. En het proces wordt eigenlijk dan in rond 1500, 1600 verfijnd. En om er die effectieve drank van te maken.
Het wordt ontdekt door de Soefies. En aangezien de Soefies in het hele Midden-Oosten zaten, verspreidt het zich dan vrij snel. Gaat het eerst naar Cairo. En dan ontstaan daar ook koffiehuizen. En dan krijgt het ook, dat was ook het succes. Het wordt voor moslimmannen die niet zeg maar naar allerlei duistere cafés willen, een hele goede manier om elkaar te ontmoeten. Het leidt niet tot ordeverstoringen, zeg maar. En dan komt het in Damascus en dan komt het in Constantinopel, hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. En dan die hele 16e eeuw verspreidt het zich dan.
Je noemt het een nette drank, maar dat is zo werd het toen niet door alle leiders naar gekeken, hè? Want ze dachten ook, die lui die komen daar samen in die koffiehuis en die gaan daar een beetje de intellectueel zitten doen. En voor je het weet bedenken ze een opstand of een revolutie.
Ja, en dat is zo interessant aan die koffie, dat het dus ook verbonden is aan het vrije woord. Wat natuurlijk ook weer een onderdeel is van de westerse cultuur later. Maar het is dus begonnen door de gewoonte, dat was ook een deel van het succes, in het Ottomaanse Rijk waren die koffiehuizen, werden aan lange tafels werd iedereen gezet. En normaal, als je bij een salon bij iemand kwam, dan werd je op een hiërarchische samenleving, werd je op rang gesorteerd. En als je dan een hogere edele was, dan ging je niet met het gewone mannetje aan tafel zitten. Maar dat, in die koffiehuizen was dat niet zo. Waardoor je dus ineens nieuwe contacten krijgt. Het is een manier om met vreemden te spreken. En later in Londen en Parijs wordt het dan ook heel belangrijk. Maar het is begonnen in Istanbul. En je ziet dan ook dat op een gegeven moment denken die sultans, die denken ook, wat krijgen we nou? Want als het zeg maar dat soort discussies niet verlopen in drank, maar helder tot diep in de nacht met koffie worden voortgezet, dan worden er misschien nog wel hele gevaarlijke plannen gemaakt.
Ja, op alcohol is nog nooit een revolutie bedacht natuurlijk.
Of koffie wel.
Ja.
Maar wat je dan ziet is, dan springt het over eerst naar Italië, naar Londen, waar het dan heel groot wordt in midden 17e eeuw. En dan begint het ook in Parijs. Dus het is iedere keer net even anders.
Amsterdam.
Ja, en dat in 1650 de eerste koffiehuizen in Engeland komen. Dat past ook helemaal in de... Toen was er een soort protestantse republiek. Echt totale gekkigheid eigenlijk in Engeland. De koning was onthoofd. En er was dus een soort geheel onthouden sfeer. En er was de openheid van debat. En gelijkheid van mensen. Dus
ze noemden die koffiehuizen ook wel penny universities. Ja. Hè? Want iedereen kon voor een penny een kopje koffie krijgen en meepraten en iets opsteken.
Ja, en je krijgt dan die lange tafels, die worden gewoon uit Istanbul meegeïmporteerd, bij wijze van spreken.
Dus de franchise die gewoon helemaal wordt overgenomen eigenlijk.
Ja, en die gelijkheid.
En dat had natuurlijk nog veel meer functies, want daar zijn ook, er waren koffiehuizen voor handelaren, er waren koffiehuizen voor bankiers, er waren koffiehuizen voor... Er was een koffiehuis dat heette Lloyd's. Dat is nu die grote verzekeraar. Ja. Zo kon die hele samenleving zich in die koffiehuizen organiseren en opdelen ook.
Dus... Ja, en iets wat we nu volkomen vanzelfsprekend vinden, zeg maar het publieke opinie, het vrije debat, de uitwisseling van feiten, van praatjes. Dat die die behoefte die begon te ontstaan in die groeiende handelsmaatschappij, die steeds complexer wordende nationale staten. En ook de hele infrastructuur van kranten en tijdschriften, die is ook ontstaan. Bijvoorbeeld de Spectator is dat geloof ik. Nou, Lloyd's is natuurlijk een bedrijf geworden, maar dat was ook informatiemachine over wanneer de schepen aankwamen. Maar heel veel kranten die ontstonden als een soort manier om de informatie die uit het koffiehuis kwam breder te verspreiden. Dus de Spectator die gaf de informatie die aan de stamtafel van bepaalde kroegen, ja, of kroegen, koffiehuizen natuurlijk, werd besproken. En zo
wordt er
institutionaliseerde, ja, eigenlijk die informatiemaatschappij. Dus het eigenlijk de koffiehuizen, het internet van de 18e eeuw.
Ja, je kan. Het is ook grappig dat koffiehuizen zoals we die nu kennen weer die functie hebben, behalve dat iedereen daar heel erg in zichzelf verkeerd, in zijn computer gedoken zit. Dus die uitwisseling niet meer.
Maar ik zal even het verhaal snel afvertellen van die koffie. Want dit is natuurlijk het allerinteressantste. Dat die culturele effecten van die infrastructuur. Het is natuurlijk niet zo dat de verlichting is ontstaan omdat mensen koffie gingen drinken. Maar het past allemaal als een slot op een sleutel. Er komt allemaal te anders waren ze misschien chocola of thee wat gaan drinken. Dan kan
nou, thee zijn ze natuurlijk. In de meeste landen is koffie de hoofddruk gebleven, zou ik maar zeggen. En in Engeland heeft thee het natuurlijk op een gegeven moment overgenomen. Ja, waar ook cafeïne in zit.
Ja, maar dat is in de 19e eeuw eigenlijk ontstaan. Omdat ze moesten de koffie importeren en thee produceerden ze zelf.
Ja.
Het is allemaal koloniale.
Nou, ik vind het wel belangrijk om er even aan te koppelen. Want het wordt nu zetten we het neer als een fantastische uitvinding die het voor ons eigen brein ook was. Maar het is natuurlijk vanaf het begin af aan hand in hand gegaan met slavernij, uitbuiting van de mensen die het moesten plukken. Ja.
Nee, daar wou ik ook net over beginnen, want het is ook de grimmige kant van de westerse cultuur. Want wat gebeurt er? Al die koffie kwam uit Ethiopië en Jemen en daar werden mensen heel rijk. Er ontstaat bijvoorbeeld in Jemen ook een soort onafhankelijk rijk, gewoon puur gebaseerd op het geld wat uit die koffie kwam.
Een koffiemonopolie.
Ja, die gooiden die Ottomanen eruit. En, maar dat, ja, die kon niet aan die vraag voldoen om al het hele westen van koffie te gaan voorzien.
Want waar kwam de koffie vandaan?
Ethiopië en Jemen.
En Jemen, dat waren de plekken waar koffie werd geteeld en de producerende landen.
Ja, en die Jemenieten beschermden die koffie alsof het goud was. Hè? Die zorgden dat die koffie gebrand was voordat het land uitging, zodat je er niks meer mee kon. Totdat die Nederlanders dus erin slaagden om daar een plant te ontvoeren bijna.
Je krijgt dus eigenlijk een soort intellectuele diefstal en fysieke diefstal van die plant. En dan gaat dat meteen dat koloniale systeem in.
Ja, in feite wordt het voor een deel daarvoor ontworpen. Je hebt natuurlijk ook die suikerplantages. Dat is eenzelfde soort verhaal. Maar die koffie, dat is pure slavernij. In Java was het dan technisch gezien geen slavernij. Maar dat werd gewoon opgelegd. En die mensen moesten dat gewoon kweken. En dan werd het voor een prikkie meegenomen door de VOC.
Dus die vraag in Europa, in het Midden-Oosten, Nabije Oosten, die is eigenlijk te groot. Waardoor een systeem van uitbuiting wordt opgetuigd.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Want het begint bij de intellectuele elite, grote steden. Is het dan al meteen een volksdrank of duurt dat even voordat dat in alle lagen van de samenleving terechtkomt?
Nou, dat gaat eigenlijk opmerkelijk snel. En helemaal naarmate er meer koffie op de markt komt en het dus betaalbaar wordt voor iedereen en beschikbaar voor iedereen, wordt dat gewoon een massaproduct.
En, ja, maar dat is eigenlijk eigenlijk tot in de 19e eeuw is koffie iets wat je bij koffiehuizen en zo drinkt. En dan krijg je die grote commercialisering voor koffie thuis.
Ja, maar daar zit natuurlijk iets tussen. Of het hangt natuurlijk samen met iets anders, namelijk de opkomst van de industrialisatie en het kapitalisme, waarbij die koffie eigenlijk een nieuwe rol of een nieuwe functie krijgt. En dan wordt koffie voor de massa ook heel belangrijk. Want koffie is eigenlijk ook de druk of het middel dat ons verlost van onze biologische klok. We hebben altijd heel erg gewerkt in een soort dag- en nachtritme. We gingen het land op als het licht werd en we gingen naar huis als het donker werd. En nu kon je ineens werk doen en volhouden. Dat zich aan dat bioritme onttrekt. Dus Toen we met cijfers en met ingewikkelde machines moesten gaan werken, was die koffie natuurlijk ideaal. Want je kon ineens 's avonds doorwerken en 's nachts. En je bleef daar alert bij. En je kon die sommetjes nog uitrekenen. Dat was natuurlijk met alcohol een heel ander verhaal.
Maar wanneer duikt het op het werk, zeg maar, op kantoor? Want ik bedoel, elk kantoor in Nederland, waar vindt het sociale interactie plaats? Bij de koffieautomaten. Elk kantoor heeft een koffieautomaat.
Het is eigenlijk nog steeds het Ottomaanse Rijk al over.
Nou ja, wanneer duikt het op kantoor? Als de kantoren komen. Dus met de kantoren kwamen er koffiedames die de koffie rondreden. En later de koffieautomaten. Het is gewoon onderdeel geworden van het werk. Het is ook volstrekt normaal dat dat gratis verstrekt wordt. Geen werkgever zal het in zijn hoofd halen, daar geld voor te vragen.
Ja, die.
Wat een grappig voorbeeld dat laat zien, is een rechtszaak die in de jaren 50 van de vorige eeuw in Amerika speelde. Daar was een fabriek en die werkte voorheen alleen met mannen, maar door de oorlog was het arbeidspotentieel afgenomen en namen ze ook vrouwen aan. En nou was gebleken dat als die vrouwen koffie kregen, ze eigenlijk net zo productief waren als die mannen daarvoor. Maar er was een fabriekseigenaar en die wilde de koffiepauzes die die vrouwen kregen niet betalen. Dat was vrije tijd en dan moesten die werknemers maar gewoon zelf voor betalen. Dat werd een rechtszaak en toen heeft die rechter geoordeeld van ja, maar volgens mij hebt u net zelf verteld dat die koffie helpt om de werknemers productief te maken. Dus dat lijkt ons dan niet meer dan logisch dat de werkgever daar ook gewoon voor betaalt. En daarmee was de coffee break, zoals die in Amerika heet, maar die hebben we hier natuurlijk ook, de koffiepauze, eigenlijk een recht geworden van de werkenden.
Ik denk dat het ook door heel veel mensen zo beleefd en ervaren wordt. Ja. Ik bedoel van...
Nou, je kent het liedje van VOF de Kunst, hè?
Ik ken het niet.
En de school, de fabrieken, de universiteiten, klinieken, al die tenten drijven God lot nog steeds op één kopje koffie.
Ja, dat vind ik dan weer wel.
En wat ik ook wel goeie vind is 9 to 5 van Dolly Parton, wat ook een liedje van de werkende is. Waarin ze zingt dat ze opstaat en a cup of ambition voor zichzelf inschenkt. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life.
Jump in the shower and the blood starts pumping. Dat is hoe de koffie tot ons is gekomen. Maar ik ben benieuwd, Martine, hoe is de koffie tot jou gekomen? Wat merk jij nu zo'n half uur na inname?
Hoe is het met je?
Ik ben gek genoeg een klein beetje trillerig. Ja. Maar dat kan ook door het enthousiasme en de opwinding komen. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen of deze test nou wel. Ja, dit is natuurlijk niet echt de beste test. Hè? Als je hier in een opname zit en de adrenaline van de opname hebt en ook nog de cafeïne. Dus wat nou sterker werkt.
Maar gaat het licht aan, of niet?
Kijk, ik denk het verschil met dat colaatje van de eerste week is dat ik toen die cafeïne echt als het middel tegen die ontwenning kon gebruiken. Dus toen was het effect heel sterk. En nu vind ik het vooral heel lekker. Maar om nou te zeggen, ik ben meteen. Ja, dat kunnen jullie misschien beter beoordelen dan ikzelf. Of ik ontzettend alert en gevat.
Maar dat ben je altijd natuurlijk. Altijd.
Nee, ik zou niet zeggen dat ik je heb zien transformeren hier. Dat zou echt.
Maar misschien heb je te slappe koffie gezet.
Nou, ik vond hem behoorlijk. Ik heb niet zuinig gedaan met de koffie in de filter. Ik denk dat het een. Ik had het misschien wel een beetje verwacht dat je, als je op je diepste zit in je ontwenning, dan is de kick natuurlijk des te groter. En nu word je een beetje omhoog getild. Maar ik ben wel benieuwd of jij een beetje een antwoord krijgt op je vraag van wie ben ik zonder koffie en wie ben ik met koffie?
Nou, Lucas, eerlijk gezegd niet. Want wat doet het nou eigenlijk precies in mijn brein?
Dat is een hele goede vraag. Het effect op ons lichaam is activerend. Maar wat je dan eigenlijk moet doen is dan kijken van hoe werkt dat moleculair gezien. En dan kijken of je dat nou een beetje met elkaar kan rijmen. En een van de eerste dingen waar je dan naar moet gaan kijken, zeker bij een stof die werkt op je zenuwstelsel en op je psychologie, zeg maar, is kun je een receptor vinden, is dan de vraag. En een receptor kun je een beetje voorstellen als het slot aan de buitenkant van de cel.
Ja, van een zenuwcel natuurlijk.
Ja, van een zenuwcel. Dus daar passen bepaalde sleutels, passen daarop en andere niet. En cafeïne, dat gaat zitten op de adenosine receptor. En
wie kent hem niet?
Nou ja, adenosine. Jullie kennen het stiekem wel, denk ik. Want adenosine zit ook in DNA en in RNA. Het is niet de A uit DNA, maar het is wel, als je bedenkt dat DNA uit de letters A, C, G en T bestaat, is adenosine de A. Dus het is een van de vier bouwsteentjes eigenlijk van onze genetische code. Het zit dus in alle cellen. Maar als dat ineens gaat toenemen in je lichaam...
Wanneer neemt het toe?
Bijvoorbeeld bij stress of als je gewoon als cellen...
Vermoeidheid?
Als cellen schade oplopen. Het neemt ook toe naar hoe meer energie er wordt verbruikt. Want ATP is het energiemolecuul. Dat valt uiteindelijk ook weer uit elkaar in adenosine.
Dus het is een maat voor vermoeidheid eigenlijk toch?
Dat kun je zo zien. Dus van een lichaam waarin veel adenosine is opgebouwd, dat moet herstellen, zou je kunnen zeggen.
Dus dan heb je daar die breincel, die zit te kijken naar of er adenosine is. En als er te veel adenosine is, dan wordt het tijd voor het brein om een bed op te zoeken.
Maar het cafeïne gaat daar dus tussen zitten?
Het cafeïne gaat daar tussen zitten en dat is dus belangrijk. En dan moet je nog als het gaat over receptor, moet je nou een aanvullende vraag stellen van zet... het stofje dat op die receptor gaat zetten, de receptor aan, of zit die in de weg? En cafeïne zit in de weg. Het is niet zo dat dus cafeïne hetzelfde doet als adenosine.
Oh ja, want zou je er moe van worden natuurlijk.
Dan zou je er moe van worden. Dan zou het hetzelfde effect hebben als adenosine.
Het zou nooit zo populair worden, denk ik.
Nee, maar cafeïne zit in de weg en maskeert daarmee... dus dat signaal van de adenosine, van vermoeidheid, van stress, we zitten al aan het einde van de dag. Dat is dus eigenlijk, wordt dat gezien, het fysiologische effect van cafeïne.
Maar dus, als ik goed begrijp, cafeïne veroorzaakt niet iets. Het is niet zo dat cafeïne iets versterkt of zo. Nee, het gaat in de weg zitten. Dus het voorkomt dat het brein denkt dat het moe is.
Ja.
Maar Lucas, hoe verklaar je nou mijn ontwenningsverschijnselen? Heeft dat ook met diezelfde stofjes te maken?
Ja, dan moet je even begrijpen hoe normaal gesproken... Er spelen verschillende dingen in mee. Het is niet precies duidelijk. En er vinden nog altijd onderzoeken naar plaats. Maar één idee is dat je om toch die signalen te kunnen blijven oppikken van adenosine. En het is die stoffen die...
Het brein legt zich er niet bij neer dat het ineens niet meer kan voelen wat er aan de hand is.
Nee, dus één van de ideeën is dat je meer receptoren gaat aanmaken om toch nog te kunnen voelen. Zodat het lichaam ook nog kan voelen van het is moe. En wat er dan zou kunnen gebeuren als je dan ineens stopt met die cafeïne. Is dat er dus op de achtergrond meer sensortjes klaarstaan om vermoeidheid waar te nemen. Waardoor als dat begint, dat proces, dat het ook veel harder binnenkomt.
Ja, die vermoeidheid die komt ineens veel luider aan. Er staan veel meer luisterposten om het te horen, zeg maar.
Ja, dat is een van de ideeën.
En hoe kom ik er nou achter wat ik me dus in het begin al afvroeg, wat mijn baseline is, wat mijn normale situatie is? Want
ja, het is inmiddels wel duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen personen als het gaat om cafeïne-inname, zeg maar, van wat is een prettige hoeveelheid. Het heeft veel te maken met hoe snel je cafeïne afbreekt. En daar zijn hele grote genetische verschillen ook in tussen mensen. Gemiddeld is de halfwaardetijd, wordt het dan genoemd, van cafeïne zo'n 4 à 5 uur. Dus dan heb je na 4 uur zeg maar nog de helft van de cafeïne die je hebt ingenomen.
Dus na 12 uur zou het zo'n beetje moeten zijn afgebroken.
Dan heb je nog heel weinig over. Want dan heb je dus na 4 uur dus heb je nog de helft. En dan na 8 uur nog een kwart.
Ja, en blijft dus altijd een heel klein stukje over.
Na 12 uur heb je nog een achtste. Dus dat is nog steeds wel wat. Maar al wel weinig. Maar daar verschillen mensen dus in. En het is nog iets complexer. Omdat de eerste afbraakproducten van cafeïne... Die passen ook nog voor een deel op die adenosine receptor.
Ook die houden de vermoeidheid nog even op afstand.
Dat maakt het
krukkiger.
Cafeïne zo'n mooi molecuul. Maar daardoor zijn de verschillen tussen mensen ook... Weet je, die kunnen op al die niveaus zeg maar plaatsvinden.
Wat jij net zei, hè, over dat het eigenlijk je vermoeidheid maskeert of blokkeert bijna. ik denk eventjes aan mijn experiment en dat ik het idee had dat ik slaperiger was. In elk geval in de ochtend, hè, had ik het gevoel, alle ouders met jonge kinderen kennen dat gevoel, dat je gewoon niet helemaal wakker wordt. Maar nu denk ik, en ook gedurende de dag, maar nu denk ik, het was misschien niet dat ik ook echt moe was, maar dat ik het signaal in elk geval beter opving.
Ja, dat is dus het idee. En daarin heeft cafeïne natuurlijk wel een bijzonder effect in dat het is dus, je zou het zelfbedrog kunnen noemen, maar dat concentratieboostende effect is dus wel reëel. Ik bedoel, mensen presteren in heel veel testen ook echt beter met cafeïne op.
Het is een soort geleende energie.
Ja, je teert een beetje in. Wat wel gezegd wordt is dat, maar ook dat is, en dat, ik bedoel, we onderzoeken dus cafeïne al 100 jaar. En dat vind ik zo fascinerend. Het is, de inzichten zijn zo delicaat eigenlijk, dat het ook heel snel kan
veranderen. Ja, omdat het ook met psychisch functioneren heeft te maken. Het is heel moeilijk te meten. Dan moet je ze sommen laten maken.
Dat wordt heel veel gedaan.
Ja, het wordt
wat
heel
ik
veel
een
gedaan.
Interessante onderzoekje vond, was of uitkomst vond, was, ik las ergens dat weliswaar je focus en je focus en je concentratie op één taak wordt beter. Mm-hmm. Maar zodra het om complexe handelingen en taken gaat, zoiets als autorijden of operaties uitvoeren, dan moet je niet te veel op cafeïne rekenen. Want daar word je niet zozeer beter in je werk van. Dus het is.
Nee, je wordt niet beter in je werk, maar je kunt wel wakkerder blijven.
Ja.
En als je dus bedenkt dat heel veel verkeersongelukken door slaaptekorten komen. Er is een hele stroom cafeïne- en verkeersonderzoek, kwam ik achter. Dus dan worden mensen om tot 2:30 wakker gehouden en dan krijgen ze een kop koffie of niet. Of ze mochten nog even een kort dutje doen van tevoren. En dan werkt de kop koffie beter dan het dutje.
Ja.
En dan wordt dan gemeten hoe vaak ga je zeg maar de lijn over.
Ja,
maar
dan moeten ze naar in een autosimulator rijden natuurlijk. Ja.
En wat het allerbeste werkt is allebei. Dus dat
maakt je sneller, maar niet slimmer.
Ja, dus als het gaat om van hoe goed je dus het wakkerhoud effect is wel echt. En daarmee kun je dus wel ook in de auto genoeg waakzaamheid opwekken om dat dan goed te doen. Maar je wordt er niet beter van. Dus als je het over die chirurg hebt, het is niet zo dat de incisie nauwkeuriger wordt of iets dergelijks. Je blijft wakkerder, dat is het.
Maar de effect. Vraag is natuurlijk van wat zijn de kosten? Ik heb zelf het gevoel dat er ontstaat gewoon, als je dus iedere dag gewoon zeg maar een vast hoeveelheid koffie drinkt, ontstaat er een nieuw evenwicht natuurlijk in je omgang met de signalen uit je lichaam.
Dat is een hele belangrijke vraag. Van wat zijn de kosten? En dat is heel moeilijk om te zien. En er is een idee, en dat wordt ook wel gezien, is dat het toch iets doet met slaapkwaliteit. Wat er dan gebeurt is, dan krijgen mensen 's ochtends, zag ik een onderzoek, twee dubbele espresso's. 's ochtends.
Hoppa.
Erin. Gewoon de dag afmaken, zeg maar, en 16 uur later lekker naar bed. Slaap ECCG maken, dus zeg maar die hersengolven bekijken. En dan de cafeïne is dan officieel uit het systeem. Dat is niet meer te meten in speeksel. Maar toch is de slaap lichter. Dus dan krijg je.
Vooral je REM en je diepe slaap zijn gewoon minder goed van kwaliteit.
Ja. En nou ja, waar komt dat dan door? Dat zou dus kunnen doordat die afbraakproducten toch nog rondspoken in het systeem. Ik bedoel, de cafeïne is dan niet meer te meten. Maar misschien zit er nog wel spul op die adenosine receptoren. Maar dat causale verband is heel lastig te leggen. Omdat bijna iedereen koffie drinkt. Dus in die zin zijn die kosten misschien ook een beetje verborgen. Dat we niet precies weten wat we aan slaap inleveren.
Nee,
door.
Je kan het alleen maar meten in dit soort hele onnatuurlijke situaties. In zo'n slaaplab met zo'n heel ding op je hoofd en zo.
En in werkelijkheid beginnen de mensen de dag erna natuurlijk gewoon weer met koffie. Ja. Dus weet je wel.
Om de effecten van dat van die negatieve consequenties.
Ja, maar dan ontstaat er dus een nieuw evenwicht volgens mij.
Maar wat ik wel grappig vind, Lucas, is dat eigenlijk de laatste kruisvaders tegen cafeïne, dat zijn de slaapexperts. Hè? En verder, waar je vroeger heel veel negatieve dingen over koffie hoorde, want het zou hartproblemen veroorzaken.
Rood haar kreeg je ervan.
Kanker, alles. Rood haar, Niet uit te vlakken. Maar er zijn inmiddels heel veel grote studies gedaan. En
daar komen vooral positieve effecten uit op twee punten eigenlijk. Een beetje lijkt te beschermen tegen Alzheimer en tegen Parkinson. Dat zijn eigenlijk de meest... Ja, dat zijn de meest...
Tegen diabetes 2, tegen hart- en vaatziekten.
Ja, dat
zou kunnen.
Die effecten komen er ook uit. Maar Alzheimer en Parkinson hebben de meeste, de sterkste correlatie, moet ik dan zeggen. Want dat is dus terugkijkend en correlatie. Maar bij Alzheimer en Parkinson gaat het ook verder omdat... er een vermoeden is dat die adenosine-receptoren daar ook een rol bij spelen als mensen ziek worden. Dus er worden ook op cafeïne lijkende stoffen geprobeerd als medicijn. Bijvoorbeeld een stof die dan misschien nog beter aan adenosine kan binden. Om te kijken of dat verlichting of uitstel van symptomen kan geven. Dus dat gaat nog een stapje verder dan de correlaties die bij hartziekte en diabetes en kanker
dat zijn
gevonden.
Kleinere effecten in toch al moeilijk te maken onderzoek.
Ja. Ja.
Waarmee je meteen natuurlijk de disclaimer moet maken dat als je veel koffie drinkt, dat je daarmee niet dementie en Parkinson buiten de deur houdt.
Nee.
Omdat iedereen koffie drinkt, zouden die ziektes niet meer moeten voorkomen.
Nee, je houdt het zeker niet buiten de deur. Dus het is geen, het is niet zaligmakend. Absoluut niet. Maar er lijkt, en dan zeg ik dus met lijkt, moet dan vet gedrukt en schuin gezet. Daar lijkt een beschermend effect.
Wel, het is wel grappig dat in de koffie ook in de schijf van 5 staat, hè? Cafeïne is gewoon een gezond product. En de gezondheidsraad, dus het voedingscentrum, raadt 2 à 3 koppen per dag aan.
Ja, want anders gaan ze maar bier drinken natuurlijk.
Maar ik vind het dus echt bijzonder dat een stof die we dus zoveel gebruiken, die gewoon op ons zenuwstelsel werkt. Ik bedoel, dat is geen ontkomen aan. Eigenlijk dus zo dat niet geen nadelige consequenties heeft.
Nou ja, de grap is ook, als je sporters en schakers natuurlijk vooral... denksporters, maar ook duursporters, die zweren bij koffie. Die gaan echt geen wedstrijd in zonder koffie te hebben gedronken. Zou je eigenlijk koffie niet op de dopinglijst moeten zetten?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat, ik bedoel, in sociologisch gaat dat niet meer gebeuren. Weet je, daar is koffie te veel omvattend voor.
Maar het is ook niet, heel veel doping wordt ook verboden, omdat het uiteindelijk ongezond is.
Voor bescherming van de sporters, zeg maar. Dat je ze niet wil dat ze risico's nemen met anabolen en dat soort stoffen. Omdat ze op de lange termijn hun eigen gezondheid schaden. Ja, dat klopt. En met cafeïne kun je dat niet stellen.
Nee, en het is sommige doping wordt verboden omdat het ongelijkheid geeft. Dat bepaalde medische technieken niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar koffie kan je voor een... voor een euro krijg je een kop koffie.
Maar als het cafeïne nu pas op de markt zou zijn gekomen, dan ben ik benieuwd of sporters het zouden mogen gebruiken.
Ik weet het niet. Omdat nieuwe middelen met dit soort effecten gewoon toch een beetje verdacht zijn. En interessant daarin vind ik nog wel kinderen en koffie. En dan met name kinderen met ADHD. De bekende kritische wetenschapsvolgers Ioannidis, die heeft ook gewoon... Er zijn experimenten geweest met cafeïne om te kijken of dat ook symptomen van ADHD kan verlichten.
Verlichten?
Ja. En die pleit voor...
Je zou verwachten dat ze dan nog meer gaan stuiteren, maar dat is dus niet...
Nee, juist omdat het een beetje die versmallende concentratie geeft. Focus. En Ioannidis die pleit eigenlijk voor een herwaardering van, of tenminste om dat opnieuw te gaan bekijken. Er zijn allerlei, heeft er dus de aanwijzingen gekeken en de bijwerkingen. En dat vergeleken met de bijwerkingen die methylfenidaat geeft, wat nu veel ingezet wordt om kinderen met ADHD te helpen. En die zegt toch van, we moeten opnieuw naar dat bewijs kijken. Maar ik vraag me dus af of dat... sociaal, die weerstand daartegen is groot.
Kinderen krijgen ook cola. Niet alle kinderen, nee. Maar...
Nee, maar dat is grappig. Maar op het moment dat je het gaat hebben over cafeïne om mensen met ADHD te helpen met sommige symptomen, dan is daar toch weerstand tegen.
Het klinkt best logisch. Wat ik grappig vond is Michael Pollan, dat is die aidsschrijver die ook over LSD heeft geschreven. Dus over geestverruimende of stimulerende middelen. En die beschrijft het ook heel goed. Dat bijvoorbeeld LSD werkt als een soort softe lamp. Die dus je beeld, dus een hele brede blik krijg je daarvan. Dan ga je heel associatief van denken.
De grens tussen jezelf en de werkelijkheid wordt vervaagd eigenlijk.
Dus dat geeft die brede, ongefocuste blik eigenlijk. En cafeïne heeft precies het tegenovergestelde effect. Dat is een spotlicht effect. Dat je heel gefocust op één... hij beschrijft ook heel grappig hoe die aan het... Hij doet hetzelfde experiment, maar dan 3 maanden. Respect. Maar dat hij merkt dat hij sneller is afgeleid zonder cafeïne. Dat hij moeilijk zich kan concentreren op zijn schrijfwerk.
Maar voor sommige taken zoek je soms die verstrooiing. Hè? Dus als je...
Als je wil brainstormen.
Ja, als je kijk, op het moment dat je... Er schrijfwerk verzet moet worden en de research is al gedaan en het is echt het uitvoeren van de taak, dan is cafeïne een godsgeschenk natuurlijk. Maar op het moment dat je die verstrooiing zoekt, die associaties wil leggen, dan kan het dus daar ook een beetje in tegenwerken. Ik vind het gedachte-experiment met wat als cafeïne nu op de wereld zou komen, dat is een hele goeie, want Ik durf er niet te garanderen dat het zeg maar door de ballotage zou komen.
Ja, maar stel dat koffie er nou niet was geweest. Als je dus ziet dat het een aantal hele belangrijke functies heeft gehad. Het heeft die opening van de publieke opinie, zelfs al in het Ottomaanse Rijk. Maar heeft nog veel sterker in Londen en Parijs en over de alle westerse landen. En vervolgens die disciplinering van de aandacht op kantoor en het werk. En ja, nu zijn we allemaal verslaafd. Je hebt perfect gefunctioneerd een maand zonder koffie. Je had even hoofdpijn. Maar...
Nou, je hebt niet gemerkt op welk moment ik niet functioneerde. Maar nog steeds, die cafeïne is ook weer niet helemaal onomstreden. Want het zit natuurlijk ook in die energy drankjes. Ik zag nu zelfs kauwgom in de winkel liggen waar cafeïne in zit. Ik heb daar dan toch zelf een beetje aarzelingen bij. Bij die cafeïnedrankjes of die energy drankjes wordt ook gezegd. Ja, dat helpt vooral jonge mensen om nachtenlang door te trekken om te gamen en zo. Dus helemaal onomstreden is cafeïne nou ook alweer niet.
Nee, en daarin zie je toch dat de toedieningsmanier, zeg maar, maakt natuurlijk uit. Dus als je
het sociale effect ervan. Hè?
En als je in hele korte tijd heel veel cafeïne tot je kan nemen in een blikje of op andere manieren, dan is dat een ander gebruiksscenario dan zeg maar de kantoorslaaf die om 9 uur begint en om 12 uur ophoudt met koffie
maar
drinken.
Maar ik denk niet dat we dan een andere samenleving zouden hebben gehad als er nooit koffie was geweest. Want dan was die infrastructuur van die publieke opinie, die had een andere weg gevonden. Het is natuurlijk niet omdat die koffie er was dat mensen ineens dachten, oh, dan kunnen we eindelijk met elkaar gaan praten.
Nee, het is hooguit een hulpmiddel geweest. Maar het heeft dingen misschien niet... geïnitieerd. Het heeft het ondersteund.
Ja, en het heeft het waarschijnlijk versneld. Want als je ziet hoe snel die koffiehuizen verspreiden en wat voor effect die hebben gehad met die lange tafels waarin iedereen met elkaar kon praten. Ja, hoe had dat op een ander? Was dat met chocoladedrank ook gebeurd? Dat is nog maar de vraag.
Nou ja,
maar
er
was
er
iets anders gebeurd.
Ik kan me wel voorstellen dat echt nachtdiensten en nachtwerk, dat wel een problematisch ding zou zijn geweest zonder cafeïne. Ja. Want er is, ik denk, geen nachtploegwerker die trekt zonder koffie.
Ook geen long-haul distance trucking driver
precies.
Koffie, denk ik.
Ik zat gisteren nog bij een trucker in de auto die een koffiezetapparaat op zijn dashboard had staan.
Maar ook zeg maar misschien het niveau van schaken was ook lang zo goed niet geworden.
Maar dan was dat een normale lijn geweest. Ook niet zo erg.
Hadden we niet geweten hoe goed er geschaakt zou worden.
Het is
computers, drinken die ook cafeïne als ze gaan schaken?
Ja. Dat is de manier om ze uit te zetten waarschijnlijk.
Het is fijn dat de cafeïnebus bestaat, vind ik toch. Ook nu ik er meer van weet. Martine, hoe gaat het met jou en ga jij door met koffie?
Ja, nou ja, weet je, dat shotje geleende energie in de ochtend. Dat vind ik gewoon te lekker en te oppeppend om te laten staan. Maar nu ik wat meer gelezen heb over het effect op de slaap, heb ik me wel voorgenomen om na 12 uur 's ochtends geen koffie meer te drinken. En verder, weet je, het is vooral ook... Ik heb koffie gemaakt de hele maand voor mijn geliefde thuis. En
wat een zelfopoffering.
Dat was ook lekker, want ik kon er even aan ruiken. En, maar het ritueel van koffie zetten, koffie drinken, koffie en een krantje, koffie en je computer opstarten, dat is ook... een onderdeel van...
Ja, van het leven.
Van het leven. Dus ik ga de koffie niet de deur uit doen. Sterker nog, ik heb een nieuw apparaat gekocht. En verse koffie. En ik ga weer heerlijk koffie drinken.
Maar een, wat voor apparaat? Een opgietapparaat?
Een Mokka Master. Dat is eigenlijk de oude... Douwe Egberts koffiezetmachine.
Die je met punten kon krijgen.
Ja, maar die is helemaal door de cultus rond koffie en de hipstercultuur eromheen, is die helemaal in ere hersteld. Want de echte barista's die filterkoffie maken, die gebruiken behalve die Chemex van Lucas ook heel vaak die Mokka Master. Dus ik ben helemaal hipster en toch heel nostalgisch bezig.
Het is je gegund en je hebt het verdiend. Dank je wel, Martine, voor je experiment.
Jij bedankt voor de lekkere koffie.
Ja, graag gedaan.
Mag ik nog één fun fact noemen? Echt het allerleukste. Wie heeft de koffiefilter uitgevonden?
Melita.
Ja, Melita Benz, een Duitse vrouw. Ergens begin vorige eeuw. En die hele firma Melita is daarop gebaseerd.
Dankjewel Hendrik voor deze fun fact en al je andere historische feiten rondom koffie. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. En Julia Vier, bedankt. De muziek die nu speelt, die is gespeeld door Dudo Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!